Wij willen nu met elkaar gaan lezen uit het Nieuwe Testament en wel uit de tweede brief van de apostel Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. We noemen nu als de schriftlezing voor dit avonduur 2 Timotheus 4, de eerste 18 versen daaruit. Daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk. Wederleg, bestraf, vermaan. In alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen ze zichzelf een leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, leidt verdrukkingen, doet werk van een evangelist, maakt dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Benaaster u haastelijk tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, en is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië, Lucas is alleen met mij, neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mede, die ik de Troas bij Carpus gelaten heb als gij komt, en de boeken in zonderheid de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad betoond. De Heer vergelde hem na zijn werken. Van welken wacht gij u ook? Want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, de welken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing. U vindt de tekst voor de prediking en het u voorgelezen gedeelte 2 Timotheus 4, daarvan nader het achtste vers, waar de Heilige Geest deze woorden heeft laten opschrijven. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Tot zover. Gemeente met Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest, hopen we in dit avontuur uw aandacht te bepalen bij wat u opgetekend vindt in 2 Timotheus 4, het 8e vers, waar we lezen: voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter in die dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. We schreven als thema boven de preek, daar gaat de tekst immers ook over, de kroon der rechtvaardigheid. De kroon der rechtvaardigheid. En dan 3 punten, ze komen op uit de tekst. Eerst, deze is voor mij weggelegd. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Ten tweede, deze geeft mij de rechter, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. En ten derde, deze deel ik met velen, want de rechter zal hem niet alleen mij geven, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dus de kroon der rechtvaardigheid, deze is voor mij weggelegd, deze geeft mij de rechter en deze deel ik met velen. Deze is voor mij weggelegd. Gemeente, als de apostel Paulus in de brief aan Timotheus schrijft, dan zit hij op het moment dat hij schrijft in de gevangenis, in de kerker, in Rome, in de dodencel, in afwachting van de voltrekking van doodvonnis. Dat blijkt uit alle dingen. Letterlijk heeft hij de dood voor ogen. En dan beseft hij ook dat hij alleen is. Het is in dit hoofdstuk dat hij schrijft: Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. Een jongeman die hem kennelijk lange tijd heeft geholpen en bijgestaan in het zendingswerk, is weggegaan in de manier waarop de apostel erover schrijft, doet het ergste vrees omdat hij zegt dat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen. Maar we gaan nu niet over Demas spreken, hoezeer de verleiding er ook kan zijn om dat te doen. Paulus schrijft over anderen die naar andere delen moesten vertrekken of die moest wegzenden. En in het laatste wat we lazen staat dat hij al een keer zich heeft moeten verantwoorden voor de keizer. En dat in zijn eerste verantwoording niemand bij hem is geweest. Dus dat hij er alleen heeft gestaan. En tegelijkertijd, dan proeven we iets van de geest die op dit moment in de apostel mag zijn. Hij zegt, het wordt hun niet toegerekend. Hij is hartelijk bereid om het die mensen te vergeven. Hij heeft ervaring opgedaan die menigeen opdoet dat mensen tegenvallen. Dat mensen teleurstellen. Dat mensen er niet zijn op het moment dat ze er moesten zijn. Maar weet u wat het geheim is waarom Paulus dat allemaal kan verdragen? Omdat er iets tegenover stond. De Heer heeft hem niet in de steek gelaten. Maar de Heer heeft mij bijgestaan. Zo mag hij zeggen, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen ons vijands Heer een aanval werd gevreesd, niet had gered. We waren lang vergaan. Maar de Heer heeft hem gesterkt en ondersteund. Paulus schrijft aan Timotheus. Het is die jonge geestelijke vriend die door het evangelie geteeld heeft. Er moest zo'n nauwe band zijn. En in het natuurlijke was het ook zo dat die jonge man, als die met Paulus mee mocht lopen en onderwijs van Paulus kreeg, enigszins op die man steunde. Niet in de verkeerde zin, maar zodat hij het ambtelijk ook van hem mocht afkijken van de ouderen. En als Paulus nu binnenkort weggenomen gaat worden, want hij zit in zijn dodencel, dan heeft hij de behoefte om ook Timotheus nog instructie te geven, te onderwijzen. En hem te zeggen dat hij niet vreesachtig hoeft te zijn. Dat is de strekking van de hele tweede brief aan Timotheus. Dat hij niet bang hoeft te zijn als Paulus er zo meteen niet meer is. Want de Heere is er altijd. En die zal altijd aan Timotheus gedenken. Een jongen die ook het geestelijke leven deelachtig mocht zijn. Dat schrijft hij. En natuurlijk laat hij hem dan ook in alle eerlijkheid weten dat als hij de Heere volgt, dan moet hij wel rekenen op verdrukking, op tegenspoed, op vervolging. Allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden, staat in deze brief. En dat zegt de man die nota bene zelf zit te wachten op de klop van de cipier aan de deur van de gevangenis, om hem eruit te halen en om hem mee te nemen en om dan zijn leven te geven. En Paulus is hartelijk bereid om dat te doen, voor de naam en voor de zaak van de Heere. Geweten, in alle eenvoud, maar meteen die vraag van toepassing. Hoe zou dat bij ons zijn? Hoe is dat bij ons? Zouden we bereid zijn ons leven te geven voor de naam en voor de zaak des Heeren? Dominee, dat gaat zomaar niet. Nee, dat snap ik ook wel. Dat is ook zo, dat kan alleen maar als we bewust mogen weten het eigendom des Heeren te zijn. In leven en in sterf, als in de dadelijkheid die wetenschap daar is en ons troosten mag, zodat we over de dood kunnen heen kijken en mogen weten met de apostel, na de dood, al zou het een gewelddadige dood zijn, na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Gemeente, zo beseffen we dan enigszins, hoop ik, onder welke omstandigheden de apostel heeft geschreven aan Timotheus. Calvin, de hervormer van Genève, die schrijft in zijn Bijbelverklaring de inleiding op deze brief zo dan: al wat wij hier lezen van het Rijk van Christus, van de hoop des eeuwige levens, van de christelijke krijg, van betrouwen op de belijdenis en van de zekerheid der leer, dat moet men al zo nemen alsof het niet met inkt, maar met Paulus bloed geschreven was. Want al wat hij hier leert en bevestigt, daarvoor stelt hij zijn dood tot een pand en is bereid daarvoor te sterven. Zo dan, schrijft Calvin. Deze hele brief is als een openlijke ondertekening van de leer van Paulus. Inderdaad. En dat hij zich bewust is van zijn aanstaande leven zijnde, we worden erop bij bepaald als we kijken naar het zesde vers. Waar Paulus schrijft: want ik word nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd mijner ontbinding is aanstaande. De tijd waarin de kabels van mijn levensschip worden losgemaakt van de kade. En het schip de zee op zal gaan om zijn laatste reis te maken. Die tijd is aanstaande. En nou weten wij niet of de apostel Paulus dat van de Heere ontvangen heeft uit een bijzondere openbaring waardoor de Heilige Geest gesproken heeft in zijn ziel, zodat hij het zeker wist. Of dat apostel in alle nuchterheid uit omstandigheden waaronder die al gevangen zat en de eerste verantwoording voor de keizer achter zich had afleiden, dat het niet anders zou kunnen. Maar ik weet het in elk geval zeker. Sterven is binnenkort daar. En wat zegt hij dan? Gelukkig maar dat ik de strijd goed heb gestreden. Dat ik alles goed heb gedaan. Nee, dat zegt hij niet. Dat zegt de apostel nergens. Na ontvangen genade. Voor die tijd wel. Maar nadat de Heer hem bekeerd heeft en zijn eigendom gemaakt heeft, zoekt u vergeefs naar zulk een woord waarbij de apostel zichzelf op de borst klopt en zegt dat hij het zo goed gedaan heeft. Hij zegt niet, ik heb de strijd goed gestreden. Maar hij zegt door Gods genade, ik heb de goede strijd gestreden. Er is allerlei soort van strijd. Er is een strijd om het bestaan. Er is een onzalige kerkstrijd. Maar er is ook een strijd, een geestelijke strijd in het geestelijke leven. Een strijd die gelegd wordt in de ziel op het moment dat de genade erin gelegd wordt. En die strijd bedoelt apostel hier, dat stip ik kort aan. Ik heb de goede strijd gestreden tot het einde toe. En staan aan het einde van zijn leven mag hij zeggen, ik heb de loop geëindigd en ik heb het geloof bouwd. Nee, dat doet hij niet op de manier alsof hij zegt, zoals mensen in onze dagen wel eens beweren, ik heb zelf het geloof gegrepen, ik heb het zelf vastgehouden tot de laatste snik. Wat een mens zelf pakt, dat moet hij inleveren. Dat gaat niet mee naar binnen. Maar hij heeft het ontvangen. Hij zegt het tot roem van Gods genade. Hij zegt het omdat wat de Heere geeft onverliesbaar is, geschonken en nooit teruggenomen wordt door de Heere. Daarom heeft hij het geloof, het ware, zaligmakende geloof behouden en voorts, en dan ben ik bij mijn tekst, voorts is me weggelegd. Gemeente, het woordje voorts, als u de brieven van de apostel Paulus naleest, dan zult u zien dat hij een bepaalde voorkeur heeft om dat woord te gebruiken. Dat doet hij regelmatig, menige keer. En meestal heeft het dan de betekenis die we ook verwachten verder. Verder heb ik u nog dit te zeggen. Soms komt hij met het gebruik van het woordje voorts bij zijn laatste gedachte die hij wil weergeven. En dan heeft het zo ongeveer de betekenis van tenslotte. Dat is hier eigenlijk ook het geval. Met die verstande dat er ook een lichte tegenstelling in ligt tot de dingen die hij tevoren heeft gezegd. Ik heb, dat was verleden, het ligt achter hem. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden, de loop geëindigd. Het ligt nu achter hem. En nu strekt hij zich als het ware naar voren. Voorts, dus hij neemt ons als het ware mee in die beweging, dat hij zegt, en nu kijk ik niet meer achterom, maar nu in de dodencel, met de dood voor ogen, zie ik wat mij wacht. Voorts is mij weggelegd een kroon der rechtvaardigheid. Gemeente, waarom zou de apostel nu ineens beginnen te spreken en te schrijven over een kroon die hij voor zijn ogen ziet? Ik acht dat hij dat beeld heeft opgeroepen door zijn eigen spreken. Doordat hij het zojuist had over een loop die hij geëindigd heeft. En dat doet hem denken aan een wedloop, aan een wedstrijd, waar die mensen voor zijn ogen ziet. En zoals ze dat ook in de wereld doen, die een loop organiseren, of die meelopen in die georganiseerde loop. En die zijn gekomen bij de eindstreep. En die krijgen daar bij de eindstreep een prijs. Wanneer ze de eindstreep hebben mogen halen. Wat de apostel hier doet is feitelijk het lenen van een bepaald beeld uit de wereld. Uit de sportwereld zelfs. Nee, de apostel die neemt niet alle dwaasheden die er in de sportwereld van zijn tijd waren aan te wijzen voor zijn rekening in genen delen. Dat betekent dat we in de toepassing ook in alle eerlijkheid tegen jongeren en ouderen moeten zeggen dat we onze ziel ook niet moeten verslingeren aan die waardeloze dingen die eigen zijn aan het helemaal op en ondergaan in de sportwereld. Het gaat, apostel, slechts om één beeld. En dat gebruikt hij vaker. Bijvoorbeeld ook in 1 Korinthe 9, vers 24 en 25, waar hij zegt: weet gij, lieden, niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt, namelijk degene die samen met anderen begint, maar die als eerste over één streep gaat. Loopt al zo, zegt hij, dat gij die moogt verkrijgen. En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Nou, dat kunnen we wel begrijpen. Die moet zich ontzien in heel veel dingen. Die mag in heel veel dingen niet meedoen. Dat doet hij om des te beter te kunnen strijden. En dan zegt hij, deze doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon ontvangen. Een kroon aan het einde van een wedstrijd. Laurierbladeren of eikenbladeren. Olijfbladeren die in elkaar geflanst zijn om er een kroon van te maken. Of op zijn best een zilveren kroon. Of een gouden kroon op aarde. Zoals we in onze tijd zeggen, dat men een zilveren of een gouden plak zou krijgen. Hij zegt, deze doen dat voor een verderfelijke kroon. Maar wij een onverderfelijke, een onvergankelijke, een eeuwigdurende kroon. Gemeente, dat beeld is duidelijk, hè? De winnaar krijgt de prijs. Nou, dat beeld, dat leent hij. Dat hij zegt, nou ben ik aan het einde van de loopbaan gekomen. Ik geloof dat ik binnenkort zal ontvangen, met eerbied gesproken, het loon dat de Heer aan de reinen heeft toegezegd. Het genadeloon wat de Heer uitkeert aan die hem vrezen, terwijl hij wacht tot hij gehaald wordt om veroordeeld. Nee, om gevonnist te worden. Terwijl hij wacht in zijn dodencel, ziet hij dat voor zijn ogen. We zouden zeggen, dan zit die man er toch wel heel ruim bij. Dan mag die man niet als een neerslachtig slachtoffer neerzitten in zijn cel. Maar dan mag hij een blij vooruitzicht hebben dat hem streelt. Dan heeft die man alle ingrediënten om te zeggen, dat is er nou een om jaloers op te worden. Niet op wat hij van zichzelf heeft, maar op wat hij van de Heere zal krijgen. Dus de apostel die spreekt niet zomaar in algemene termen over het levenseinde. Dat doen wij zo vaak, hè? Dan zeggen we, ja, ieder mens moet binnenkort sterven. Ja, dat zal waar zijn, dat is waar. Maar we kunnen met die wetenschap zo gemakkelijk doorleven. We doen voor onszelf net of we dan niet hoeven te weten of we in Christus geborgen zijn. Ja, dan als er over gesproken wordt, dan stemmen we het ook nog wel toe. Dan bevestigen we dat. Maar weten we het nou ook echt? Gemeente, het zal hier haast zijn gedaan. Paulus die, ja, dan zeggen die weet dat in een bijzondere zin. Die is al veroordeeld. Wij niet dan. Heeft het oordeel over ons dan nog niet geklonken? Heeft God het in paradijs dan niet gezegd? Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Liggen wij dan niet onder dat zekere oordeel? Gemeente, er is haast bij. Paulus ziet iets voor ogen, wat alleen Gods kinderen, wanneer de Heer het in de dadelijkheid schenkt, zien. De kroon der rechtvaardigheid. Laat ik er eerst dit van zeggen, die uitdrukking, die vindt u alleen hier in de Heilige Schrift. Er wordt regelmatig gesproken over een kroon. Ik laat u zo nog wat teksten horen waarin over een kroon gesproken wordt. Er wordt natuurlijk veel gesproken over rechtvaardigheid en over gerechtigheid. Maar die combinatie van woorden, de kroon der rechtvaardigheid, die vindt u alleen hier. Het is een bijzondere benaming voor het eeuwige leven, met het wel de rechtvaardigen of de gerechtvaardigden, gelijk als met een prijs naar Gods genadige belofte gekroond worden. Zo zegt onze Vader. Laat ik het eenvoudiger zeggen. Die kroon der rechtvaardigheid, die kroon die past alleen op het hoofd van een rechtvaardige of van een gerechtvaardigd mens. Weet u wat dat is? Als iemand gerechtvaardigd is, dan is die vrijgesproken van schuld en straf in het gericht waarin die voor God kwam te staan. En dan heeft hij ontvangen een recht op het eeuwige leven. Als iemand gerechtvaardigd is, dan is hij waarachtig bekeerd. Dan heeft hij gekregen wat nodig is om God te kunnen ontmoeten, om te kunnen sterven. Dan is hem toegerekend de rechtvaardigheid of de gerechtigheid van een ander, van de Heer Jezus Christus. Al is er in hem helemaal niets waarom de Heer hem dat zou geven. Het is hem geschonken uit enkel genade. Vroeger dacht Saulus van Tarsen dat hij zichzelf kon rechtvaardigen. Wat deed hij zijn uiterste best om een rechtvaardiger te worden in zijn eigen ogen. En hij dacht daarmee ook in de ogen van de Heere. Wat heeft hij geprobeerd via zijn goede werken een laddertje te bouwen en op te klimmen naar de hemel. En hij dacht dat hij steeds hoger klom en hij zag steeds meer op andere mensen neer. Maar het heeft God behaagd, toen hij al heel hoog erop stond in zijn eigen ogen, om die ladder om te keren. En Saulus van Tarsen neer te leggen op de grond. En hem daar de ogen te openen in het bijzonder, in die 3 dagen dat hij was, in de rechte straat in Damascus, waar de Heer hem door de Heilige Geest de ogen opende, zodat hij zijn kromme wegen moest overdenken en te zien kreeg dat hij niks anders had dan onrechtvaardigheid. Al zijn gerechtigheden die hij meende te bezitten, waren een wegwerpelijk kleed. Ze waren waardeloos in de ogen van de Heere. God kon er helemaal niks mee beginnen. Het is wat geweest. Het is wat als God een mens bekeert. En als hij hem gaat afnemen. Alles wat hij meent te bezitten. Alles waarmee hij meent de Heer te kunnen ontmoeten. Als de Heer er een streep door gaat halen. Als hij leert om de dood erop te schrijven. Als hij laat zien dat het hooguit blinkende zonden zijn. Als hij leert zien dat het alles te kort is. Dus dat hij zich vergist heeft door erop te betrouwen. Dat gelukkige werk Gods is in het leven van Saulus van Tarsen gebeurd. Zo geen recht wil treden, Heere, en gade slaan mijn ongerechtigheid. Hoe zou ik ooit voor u kunnen bestaan? En wat heeft de Heere hem toch gebracht bij dat ene nodige. Want het behaagde God op de 3e dag in Damascus zijn zoon in hem te openbaren. Zodat de Heere die man te zien gaf voor het eerst in zijn leven. Dat alleen het werk van die ander die hij tot hiertoe haatte en vervolgde. Dat alleen dat volkomen werk voor de Heere kon bestaan. En dat de Heer uit genade dat werk wilde toerekenen aan hem. Op zijn naam wilde schrijven. Zodat hij het de baat, de winst, de vrucht, het nut en het voordeel van mocht ontvangen. Zodat hij zalig kon worden door een ander. En toen kon hij zeggen, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar die door het geloof van Christus is. Een ander heeft in zijn plaats de straf gedragen. Laat ik het zeggen met woorden die herinneren aan de woorden van mijn tekst. Een ander heeft de kroon gedragen. Ja, de doornenkroon gedragen die wij door onze zonden hebben gevlochten. En hij heeft de beker gedronken die wij door onze schuld hebben gevuld. Daarom, omdat die ander de doornenkroon wilde dragen, wilde lijden en sterven om Saulus van Tars en al Gods kinderen van alle tijden en plaatsen te behouden. Daarom kan Paulus zeggen, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Daarom ziet hij de erekroon voor zijn ogen zweven en mag hij geloven dat hij die binnenkort mag gaan dragen. Ziet u het? In de gevangenis heeft die man zo'n heerlijk uitzicht. Voorts is mij weggelegd. Gemeente, hoe groot is het goed dat gij wilt geven. Hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En daar mag Paulus iets van genieten. Veel van zien, veel van genieten. Voorts is mij weggelegd. Hoor, hij draagt hem nog niet. Hij heeft hem nog niet op zijn hoofd gedrukt gekregen. Hoewel de dag waarop dat staat te gebeuren voor de deuren staat. Het is nog even. En we beluisteren er als het ware iets in. Alsof de apostel zijn eigen ziel moet mag inspreken. Hij moet er nog doorheen. Door de doodsjongen. Het is een verdrukking van 10 dagen. Houd moed. Want ik zal u geven die kroon des levens. Verdrukking van 10 dagen. U bent er zo door. Zo de wereld uit. En dan mag u die kroon op uw hoofd gedrukt krijgen. Hij heeft hem nog niet. Of mag ik zeggen? Ja, dat durf je toch te doen vanavond, gemeente, dat hij hem al heeft. Maar dan heeft hij hem in de belofte. Nog niet in bezit. In de belofte. Want de belover, daar kom ik zo meteen op, die zal woord houden. En die zal hem geven. Die zal niet af kunnen van zijn eenmaal gegeven woord. Daarom kan die kroon hem niet meer ontgaan. Die kroon is al voor hem weggelegd. Die is al gereserveerd. Die ligt al klaar. En bij wijze van vergelijking nog even dat beeld. Sportwereld. Iemand begint aan het lopen en hij weet dat aan het einde van de loopbaan daar ligt de prijs om zo te zeggen al klaar. En daar zal hij hem ontvangen. Niet eerder, aan het einde van de strijd. Nou, zo is het hier voor de apostel als het ware ook. Daar zal hij hem ontvangen. Aan het einde van de strijd. Maar hij mag geloven dat hij al weggelegd is voor hem. Zo spreekt hij er vaker over. In Colossenzen 1 spreekt de apostel van de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies. En 2 Timotheus 1, dus in dezezelfde brief, laat mij deze woorden horen, dat Paulus zegt, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar ik word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is, mijn pand bij hem weggelegd, hoort u, dan staat het weer, bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Dat pand, de kroon der rechtvaardigheid, die ligt klaar bij de Heere. Dus voor ieder van Gods kinderen ligt de kroon al klaar. En gemeente, als ik dat beeld gebruik, dan weet ik natuurlijk heus wel dat de kronen van het hoofd gaan. Die gaan in dit leven van het hoofd bij ieder die door de Heere bekeerd wordt. En die gaan in de eeuwigheid van het hoofd om de Heere te eren. En nochtans wordt dit beeld gebruikt, de kroon der rechtvaardigheid. Het is een zoeken naar woorden, gemeente. Gods kind zal die schat ontvangen. Het is al bij de Heere weggelegd, mag ik het zo zeggen. Als het weggelegd is bij de Heere, als het bewaard wordt door de Heere, dan wordt het bewaard door een persoon en op een plaats waar de mot en de roest niet verderven en waar de dieven niet doorraven en stelen. Waar die kroon nooit geroofd kan worden. Nooit weggenomen. Nooit gestolen kan worden. Het is op de meest veilige plaats. En daar komt bij dat als Gods kind zelf de schat zal moeten bewaren, dan raakten ze hem ook kwijt. Dan zouden ze aan het einde van het leven zeggen, ik heb hem niet meer. Ik heb hem 1000 keer verzondigd. Er ligt ook iets in van dat wonder, waar ook de apostel Petrus zo heerlijk van spreekt. En dat er een volk is, dat bewaard wordt voor de erfenis in de hemelen. En dat er een erfenis is, die bewaard wordt voor dat volk op aarde. En als ze niet beide bewaard zouden worden, dan zouden ze toch nooit bij elkaar komen. Hier mag Paulus spreken in zekerheid, dat hij de kroon der rechtvaardigheid zal ontvangen. En dan bij het eerste punt nog 1 ding. 1 klein woordje. Voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid. Mag ik even het accent leggen op dat woordje mij? Hier spreekt dezelfde apostel die ook in de brieven aan Timotheus laat horen. Mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. Mij, de voornaamste. Daar heeft God nou wel omzien. En voor mij, voor zulk een. Hij hoort wel, hij is niet groot. Hij is verwonderd. Hij buigt diep onder de Heere neer. Voor mij, voor zulk een, heeft de Heere die kroon willen wegleggen. En dan komt het toch ook aan op dat persoonlijke voornaamwoordje, het woordje mij. Dat u, jij en ik door Gods genade geleerd mogen hebben dat de Heere ons in onze zondestaat wilde opzoeken. Maar dat hij ook voor ons heeft willen wegleggen, uit genade, de kroon der rechtvaardigheid. Wat een onderscheid. Want dan ga ik zeggen, ik ben toch niet beter dan een ander. Heere, dat u dat voor mij wilde doen. Maar ik spoed me naar mijn tweede punt. Deze geeft mij de rechter. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. In die dag. Geweten in de eerste plaats, begrijpen we allemaal wel, bedoelt apostel Paulus natuurlijk met het uitzien naar die dag. De dag dat de scherprechter een einde zal maken aan zijn tijdelijke leven, zijn sterfdag. Het is de dag van zijn ontbinding. Het is de dag van het offer van zijn leven. Het is de dag dat hij God moet gaan ontmoeten. Dat zijn levensscheepje de haven van bestemming zal inzeilen. En met een gerust hart ziet hij die dag tegemoet. Want die dag, dat mag hij geloven, die brengt hem thuis. Met een hoofdletter. Die brengt hem boven. Die brengt hem bij de Heere. Die brengt hem in de eeuwige heerlijkheid. Die dag, de sterfdag, dat zal zijn hemelvaartsdag zijn. U weet, als de Heere Jezus ten hemel vaart. En die dag, die wordt in de kerk genoemd zijn kroningsdag. De hemelvaartsdag, de kroningsdag. Wordt hij gekroond met heerlijkheid en eer. Paulus die mag geloven dat zijn sterfdag zijn hemelvaartsdag zal zijn, waarop hij gekroond zal worden met de kroon der rechtvaardigheid. Dan wordt vervuld wat we in het begin van de dienst hebben gezongen. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen volgekomen. Ook hebt gij hem op het hoofd gezet. Hem die op u betrouwt, een kroon van fijnste goud. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft die vorst altoos. Gemeente, wondere woorden zijn het die we hier lezen. Mogen wij er ook zo tegenaan kijken, dat onze sterfdag onze hemelvaartsdag zal zijn, zal onze sterfdag onze beste dag zijn, zal die een einde maken aan alle lijden en verdrukking, zal die een einde maken aan dat verdommelijke eigen ik dat ook na ontvangen genade nog zo opspeelt en zo tegenwerkt tegen de Heere. Of zal die dag onze slechtste dag zijn? Zal die dag ons brengen in de poel die brandt van vuur en zilver, in de buitenste duisternis waar wening is en knersing der tanden? Het is toch één van de twee. Een tussenweg is er niet. De kroon die de Heere mij in die dag geven zal. En toch moet ik u zeggen dat de apostel met dat woord in die dag niet alleen vooruitkijkt naar zijn laatste dag, maar dat hij ook vooral vooruitblikt naar de jongste dag. Naar de dag dat de Heer een einde gaat maken aan de geschiedenis van de gehele wereld. De jongste dag waarop de koning der kerk komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Het was in de dagen van de apostel Paulus zo, dat er zo'n rekening mee werd gehouden dat die dag heel nabij was. En wij die veel dichter bij die dag leven, doen ons best altijd maar weer om te denken dat het nog wel een poosje zal duren. Maar er was bij die man een rijkhalzend verlangen en een uitzien. O Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u zijn mag? Tot een genadige vergelding, zegt mijn geloofsbelijdenis, zal in de Heere zulke heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een rood verlangen, om dan ten volle te bezitten en te genieten de geloften Gods in Christus Jezus, onze Heere. En ook als u de kanttekening van de Statenvertaling erbij legt, dan zult u zien dat er zowel over de sterfdag wordt gesproken, die dag is de dag mijner ontbinding, als ook over de jongste dag, want het is ten volle de dag van het laatste oordeel. En dan zal de Heere mij die kroon geven die voor mij is weggelegd. Dan mag de apostel geloven. Hij zegt nog een keer dat woordje mij. Maar hij zegt ook dat de Heere hem zal geven. Niet overeen lezen hoor. Het is een genadegeschenk. Het is gratie. Het is tot Gods glorie. God geeft het. Hij heeft die kroon niet verdiend. Het is niet uit te werken. Maar het is zuivere genade. Het is zuiver toegezegd aan degene die de Heere vrezen. Hij zal het geven. En zo staat het ook in andere teksten. Die spreken over de kroon. Ik denk aan wat er staat in Jacobus 1. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Hoort u? Ontvangen. Hij zal hem krijgen. Welke de Heere beloofd heeft degene die hem lief hebben. En als de overste herder verschenen zal zijn, schrijft Petrus, zo zult ge de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En in de openbaring staat, vrees geen der dingen die ge lijden zult. Zie, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen. Paulus zit erin, opdat ge verzocht wordt. Ge zult een verdrukking hebben van 10 dagen, zijt ge trouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. En dan mag Paulus hier nou bevestigen. Hij mag het geloven. In de duidelijkheid. Met een van God geschonken geloof. Hij spreekt zelfs in de volle verzekerdheid des geloofs. Hij zegt dat de Heere, de rechtvaardige rechter, hem geven zal. Want de Heere kan van zijn werk niet af. Van zijn woord niet af. Van zijn naam niet af. Als de Heere hem niet geven zou, dan zou zijn naam daarmee door het slijk worden gehaald. Want zijn naam luidt, ik zal zijn die ik zijn zal. Hij zal hem geven, zegt Paulus. Hij zal hem mij geven. Dus die man die mag hier ook door genade vast en zeker weten dat hij niet met God begonnen is, maar dat God met hem begonnen is en dat God zijn werk aan hem en in hem zal voleinden. Hij zal het doen. Wie? De Heer. De rechtvaardige rechter. Het staat hier natuurlijk niet voor niks zo. We lezen op menige plaats in Oude en Nieuwe Testament dat de Heer een rechtvaardige rechter is die de harten en de nieren proeft. Hij is de rechter van allen. Hij is de rechter die het beslist, die als alleroppervoogd dees vernedert dien verhoogt. De rechter staat voor de deur. De rechter vergist zich niet, want hij is recht in al zijn weg en werk. Maar dan mag Paulus daardoor genade ook houvast aan hebben dat hij zegt, dan is de Heere de rechtvaardige rechter die zo rechtvaardig is dat hij de zonde straft aan zijn eigen lieve zoon. Het is om Christus wil dat hij het doet. Dan is hij ook zo rechtvaardig dat hij de zonde niet 2 keer straft. Niet en aan Christus en aan Gods volk, maar aan Christus in de plaats van Gods volk. En daarom is de Heere zo rechtvaardig dat hij die kroon aan mij geven zal. Die kan me niet ontgaan. De rechtvaardige rechter zal het rechtvaardige volk kronen. Daar gaan we eerst van zingen. En wel uit Psalm 5, het 12e vers. Het rechtvaardig volk zult gij belonen, terwijl gij, Heere, hen overdekt, hun tot een veilig schild verstrekt. Ge zult goedgunstig hen bekronen, ja, bij hen wonen. Psalm 5, vers 12. We spreken vanavond over de kroon der rechtvaardigheid. En we hebben in de eerste plaats gezien dat Paulus mag geloven, deze is voor mij weggelegd. In de tweede plaats mag hij uitdrukking geven aan zijn vaste geloof. Deze geeft mij de Heere, de rechter. En in de derde plaats leggen we de vinger er nu bij, dat hij ook die kroon der rechtvaardigheid deelt met velen. Dat hij niet de enige is die er naar uitziet in dit levend strijdperk van bestaan. En dat hij ook niet de enige is die straks die kroon der rechtvaardigheid zal dragen, maar dat er een heel volk zal zijn, dat er velen zijn die zalig worden. De vraag blijft staan: zullen wij erbij horen? Persoonlijk onderzoek, smekend om de leiding van de Heilige Geest, schuif ik hiermee niet weg. Integendeel, ik roep een ieder er hartelijk toe op. Maar ik wil u ook laten horen hoe de apostel Paulus heel wonderlijk zegt dat hij deelt die kroon der rechtvaardigheid met velen. Wat staat er? Dat de Heere die kroon geven zal, niet alleen aan mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Het geven hebben benadrukt. Er staat niet alleen mij, maar ook anderen. Gemeente, door de regel komen die uitdrukking in het omgekeerde verband, in de omgekeerde volgorde tegen. Ook als die gebruikt wordt op kerkelijk erf, is het meestal dat er gesproken wordt over iets dat niet alleen anderen, maar ook mij wordt gegeven. En bijvoorbeeld vindt u dat terug in de definitie van het ware geloof. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weet of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen terwijl de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. En dan komt het. dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade alleen om de verdiensten van Christus. Niet alleen anderen, maar ook mij. Ik denk aan de berijming zo mooi van de 130ste psalm, het 4e vers. Als er eerst gezegd wordt dat de Heer Israël zal verlossen van alle ongerechtigheden, dan bidt de dichter zo eerbiedig, niet alleen anderen, niet alleen Israël, maar zo doe hij ook aan mij. En er is een regel van een vers, zegen anderen, maar ook mij. Alleen nou staat het hier eigenlijk net andersom. Niet in de volgorde van eerst anderen, dan ook ik. Nee, dat is ook wel uit de natuurlijke orde te verklaren, omdat Paulus spreekt over zijn persoonlijke geloofsverwachting. Als hij daar in die dodencel zit met de dood voor ogen, maar dan wordt hij erin getroost dat er een gemeenschap der heiligen is. Dat er een gemeenschap van de ware kerk is. En dat er nog veel meer zijn die met hem straks de kroon der rechtvaardigheid zullen dragen. Niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Zijn verschijning. Het wordt ermee bedoeld. Ik heb u zo straks gezegd, bij de kroon der rechtvaardigheid, dat komt alleen voor in mijn tekst. Zijn verschijning, dat is een uitdrukking die komt 2 keer voor in de hele Bijbel en beide keren alleen in dit hoofdstuk. Het eerste vers, dat begint ermee: ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. En ik geloof dat als we het elkaar zouden vragen, wat zou daar bedoeld worden met zijn verschijning, dat we allemaal direct zouden verwijzen naar de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Want dan komt hij toch om te oordelen de levenden en de doden. Dat is ook zo. De kanttekenaar betrekt het ook direct op de tweede komst van Christus. Als die komt op de wolken met zijn heilige engelen in heerlijkheid om te oordelen. En in onze tekst wordt daarheen verwezen. Die zijn verschijning liefgehadden wordt in de eerste plaats gewezen op de aanstaande verschijning van de Heer Jezus op de wolken des hemels. En de apostel hoort bij dat volk dat er zich bewust van mag zijn als een rechtvaardig, als een kind van God, dan te ontvangen de volle openbaring van de heerlijkheid die uit genade wordt geschonken. De kroon des levens. Dus hij kijkt eigenlijk in mijn tekst ook met een groot verlangen uit na die jongste dag. Het is alsof hij roept: kom, Heer Jezus. Kom, haastiglijk. Wie bidt dat wel eens? Vergis ik me. Als ik denk dat veel mensen er niet om bidden, omdat ze hopen dat die voorlopig nog niet komt. En ze hopen het daarom, omdat ze bij zichzelf wel gevoelen in hun hart dat ze hem nog niet kunnen ontmoeten. O mens, als dat onze staat nog is, wat is er dan toch een haast bij om de Heere te voet te vallen en te smeken of hij u wil bekeren en of u ons dat nieuwe leven wil schenken. Er is een volk dat bij tijden en wijlen het toch mag zeggen: kom, Heer Jezus. En ze moeten er zichzelf van beschuldigen dat ze vaak zo aardsgezind en zo wereldgelijkvormig zijn. En zo aan het stof kleven, dat ze het niet zo dikwijls bidden als het moest, als dat het behoorde. O, dat we dan ook op de knieën gedrongen zouden mogen worden, om de Heere te vragen of die hoop mag worden verlevendigd, die zijn verschijning lief gehad hebben. En natuurlijk is het dan zo, gemeente, dat die mensen die uitkijken naar zijn verschijning in de toekomst, naar zijn tweede komst, dezelfde zijn die hem ook in zijn eerste verschijning, in zijn eerste komst op aarde hebben lief gekregen. Want u weet dat hij toch al een keer gekomen is. En toen is hij gekomen om de schuld van de zonde op zich te nemen. En om verzoening teweeg te brengen. En om een volkomen werk uit te richten op de aarde. Om God te bevredigen. Om de rechter de prijs der zielen het rantsoen aan te bieden. Zodat Gods volk zalig kan worden. En daarom zijn er toch, die de Heere hebben lief gekregen, in zijn eerste komst zijn verschijning lief gehad. En waarom hebben ze hem lief gehad? Nee, dat is niet bij hen begonnen. Ze weten het maar al te goed, het is omgekeerd begonnen. Ze hebben hem lief, omdat hij hen eerst heeft lief gehad, is niet zo. Omdat hij hen lief gehad heeft en hen getrokken heeft met koorden van goedertierenheid. Uit de klauwen van de verderver om hen te verbinden aan de koning der kerk. En om hen dat nieuwe leven te schenken. Ze hebben hem lief in zijn verschijning. En geloof in de derde plaats ook voor de apostel Paulus er nog aan toe te mogen voegen. Dat ook in het leven van die man realiteit is geworden. Het staat ook zo geschreven in het woord. De Heer is verschenen aan Saulus van Tarsus. Die verschijning heeft gestalte gekregen in zijn leven. Het is een bevindelijke werkelijkheid geworden. De Heer heeft geschenen met het licht van zijn genade in die donkere kuil in zijn hart van binnen. Om daar het licht des evangelies te ontsteken. En de hoop erin te leggen. Het geloof te schenken. En de liefde. En nou staat hij op het punt. Dat het geloof wordt verwisseld voor aanschouwen. En dat de hoop mag worden verkregen. Daar zijn wens verkrijgen. En dat de liefde tot hem die hem verschenen is, eeuwig mag blijven. Om dan eeuwig te mogen zeggen, gij toch. Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt Here toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de kroon der rechtvaardigen. En zullen de erekroon dragen. Niet om iets in ons. Maar door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. O gemeente, het is noodzakelijk. Persoonlijk. Door het werk van de Heilige Geest. Te mogen weten. Wat de apostel weet. Mag u het al weten. Verheerlijk God, weet u het nog niet, buig uw knie. Amen.